Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. De politie heeft eind juni een speciale onderwereldgevangenis aangetroffen in 7 zeecontainers in het Brabantse Wouwse Plantage. Een van die containers deed dienst als een martelkamer. Beelden van die actie zijn vandaag vrijgegeven.
Op 22 juni vielen we 2 loodsen binnen. In de loods in de Wouwse Plantage troffen we onder meer 7 zeecontainers aan. 6 waren ingericht als een cel waarin mensen vastgebonden konden worden. En 1 container was echt bedoeld als martelkamer. In de geluidsdichte containers troffen we voorwerpen aan die vermoedelijk bestemd waren om slachtoffers mee te martelen. Ook troffen we onder andere vuurwapens en voertuigen aan. En een aantal politieuniformen.
We hebben contact met Alexandra Oswald, persofficier. Ja, Alexandra, dit zijn spectaculaire beelden. Het lijkt wel alsof dit alleen maar eigenlijk in Mexico gebeurt, maar toch in Nederland. Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
Er liep een onderzoek bij ons naar een van de verdachten. Dat onderzoek was echt gericht op drugshandel en op het voorbereiden van de liquidatie. In dat onderzoek kwam op een gegeven moment ook een loods in beeld. Gewoon ja, een loods, het kan van alles bedoeld zijn. Tegelijkertijd kregen we uit een ander onderzoek, het onderzoek Le Monde, waar die vorige week is daar een persconferentie over geweest, kregen wij chatberichten door die doorkwamen op de telefoon die door deze verdachte werd gebruikt. En op deze chatberichten zagen we ook een loods waarin dus inderdaad kamers werden geprepareerd en daar kwamen ook foto's over die telefoon die we te zien krijgen, waar we ook inderdaad een stoel zagen met handboeien eraan. En toen is het eigenlijk allemaal heel snel in een stroomversnelling gegaan.
Ja, goed, dan is die loods in beeld. Maar hoe lang observeren jullie die loods dan, voordat jullie actie ondernemen?
Nou, dat duurt wel een tijdje. Het is natuurlijk een evenwicht. Je wil natuurlijk wel voldoende bewijs hebben om de hele groepering in beeld te hebben. Om voldoende bewijs te krijgen om ook een veroordeling tot stand te krijgen. Je wil ook weten wat precies nou, wat is nou eigenlijk daar de bedoeling van. Maar je moet ook oppassen dat er het leven van mensen niet in gevaar wordt gebracht. Ik denk dat we dat goed konden. Er was al heel snel, nadat we dus deze loods wisten te lokaliseren, is er door de politie camera's zijn er ingebouwd. Wel 24/7 hadden we camera toezicht op wat er gebeurde in die loodsen. Tegelijkertijd hadden we ook 24/7 konden we meekijken met de chats die door de verdachten werden uitgewisseld. Dus we wisten wat ze van plan waren. We wisten ook ongeveer welke mensen zij op het oog hadden om te ontvoeren of te kidnappen. Een aantal zijn ook gewaarschuwd, die zijn vervolgens ondergedoken. En op het moment dat wij het idee hadden dat die containers klaar waren en er dus ook voldoende bewijs was voor een zaak, is ingegrepen.
En zit daar een tijdspan aan? Moet ik dan denken aan 2 maanden, een half jaar?
Nou, het is ongeveer van april tot juni.
Oké.
En het vergt natuurlijk ook wel heel veel inzet. Hè? Dus je kan zoiets ook niet al te lang laten doorgaan. Want er is ook DSI was in de buurt om als er per ongeluk toch iemand ontvoerd zou worden, om meteen te kunnen ingrijpen. Je moet camerabeelden uitkijken. Je moet die chats moet je live uitlezen. Er gaan zoveel risico's mee gepaard. Dit kan je niet eindeloos lang volhouden.
Nee. Dus even voor de duidelijkheid. Er hebben geen mensen daadwerkelijk gevangen gezeten in die containers.
Nee, gelukkig niet.
Nee. En hoeveel verdachten hebben jullie nu in deze zaak op kunnen pakken?
Er zijn nu 6 mannen aangehouden. Die worden verdacht van het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, afpersing, toebrengen van zwaardig aan het letsel en van deelname aan een criminele organisatie. Die zijn gisteren uiteindelijk allemaal in raadkamer gekomen. Daar is de gevangenhouding is verlengd met 90 dagen. En dan vindt over 90 dagen de eerste proforma plaats.
Ja, je had het net al over de beoogde slachtoffers. Wie waren die mensen? Zonder expliciet in te gaan.
Dat waren mensen uit het criminele milieu ook.
Oké. Nou, wat ik me ook wel kan voorstellen, dat beeld wat gelijk blijft hangen, is die martelkamer. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel wat doet met het onderzoeksteam.
Zeker. Ik heb ook begrepen van ook van de politie die de inval deed, dat ze zeiden van ja, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Schokkend, ja. We hadden niet gedacht dat we dit hier zouden tegenkomen.
Ja, er zijn ook politieuniformen aangetroffen. De vraag is wel, hoe komen de criminelen aan die kleding?
Zeker, en ik denk dat dat wel onderzocht ook zal worden. Er was dus 1 loods. zoals ik al zei, waar die zeecontainers zijn geplaatst. Waar mensen gevangen gehouden konden worden. Waar ook ruimte was voor bewakers. Waar camerabeelden konden worden uitgekeken. En er was een andere loods. Dat was in de buurt van Rotterdam. En dat zag er echt meer uit als een soort crimineel arrestatieteam die van daaruit kon opereren. Daar zijn dus inderdaad snelle voertuigen, politiepakken, kogelvrij vesten, heel veel wapens zijn er allemaal aangetroffen. Dus alles al met al heel verontrustend inderdaad.
Donderdag moet bekend worden wie de nieuwe lijsttrekker van het CDA wordt. Gisteravond debatteerde vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt eenmalig in het lijsttrekkersdebat van het CDA. Laurens Kok, politiek verslaggever bij deze krant. Laurens, wat viel je op tijdens dit debat?
Nou, wat opviel was dat het toch vrij lief eraan toe ging. De drie kandidaten hadden overduidelijk afgesproken om elkaar niet te hard aan te vallen. Wat ook opvallend was, was dat bijvoorbeeld de samenwerking van het CDA met Forum voor Democratie onbesproken bleef. Terwijl men daar in de media toch flink veel interviews over heeft gegeven. Maar toch werd het op één moment toch nog wel een beetje spannend. Dat was meteen aan het begin. Toen Mona Keijzer, staatssecretaris in het kabinet, Hugo de Jonge, de zorgminister, op de korrel nam vanwege een wet die er aan zit te komen.
Er ligt een wet, tenminste dat is de bedoeling, waar Hugo ook verantwoordelijk voor is, die vrije artsenkeuze, die zo fundamenteel is, die dan gaat verdwijnen.
Die versnippering in de zorg tegengaan, daar gaat die contracteringswet over, heeft niets met de vrije artsenkeuze te maken. En te doen wat Pieter Omtzigt zegt, namelijk zorgen dat we in de regio die zorg ook daadwerkelijk beschikbaar hebben, ja, dan doen we iets wat zowel de versnippering tegengaat, de kwaliteit wordt er beter van en het wordt er inderdaad veel betaalbaarder van.
Ja, dat is nou niet echt heel veel vuurwerk.
Nee, dat was het zeker niet. Dus het was ook wel echt voor de liefhebbers. Je moet natuurlijk ook bedenken dat veel... Het is een debat bedoeld voor CDA'ers die een keuze moeten maken. En die zullen natuurlijk niet... Die hebben bepaalde voorkeuren en kiezen hun eigen partijgenoten. Dus in dat opzicht mag je misschien ook niet verwachten dat het echt vuurwerk wordt. Tegelijkertijd waren er toch ook wel... aardige momenten die denk ik ook voor de buitenstaander toch wel interessant waren. En één daarvan was dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die bekend staat als een van de hardst werkende Kamerleden van Den Haag, dat die toch ook wel een wat zachtere kant heeft. En dat was wel interessant.
Wat me echt wel pijn doet is het feit dat ik toch net... dat 's nachts doorwerken kan me geen moer schelen wat ze iedere keer over me vertellen. Laat mij maar lekker met mijn dossiers. Maar echt leuk vind ik het niet om 3 of 4 dagen per week in Den Haag te zitten. Dus ik zou ze iets vaker willen zien.
Uw ogen glinsteren. Ja, ik zie het.
Gaat dit hem helpen?
Dat is een goede vraag. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Wat wel opvallend was, dat Omtzigt in zijn bijdrage tot 2 keer toe de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, noemde. Het is bekend dat binnen het CDA toch veel mensen teleurgesteld waren dat Wopke Hoekstra niet zich kandidaat heeft gesteld. Pieter Omtzigt heeft al gezegd dat hij zelf niet van plan is om, als hij het wordt, dat hij een kabinetspost ambieert, dat hij zichzelf toch terugziet in de Tweede Kamer. En dat lijkt toch een beetje op een flirt met dat hij in Hoekstra wel iemand ziet die dan zeg maar zijn verbindingsofficier in het kabinet zou kunnen zijn. En misschien zelfs wel zijn premierskandidaat zou kunnen zijn.
Dus Hoekstra komt alsnog een beetje kijken. En als je dan naar alle drie kijkt, wie komt dan het beste uit de verf?
Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Het is ook maar waar je naar op zoek bent. Ik denk dat alle drie wel heel duidelijk hun punten maakten. Hugo de Jonge heeft, die toch bekend staat als een wat meer de gematigde kandidaat, wat een beetje soms aan de linkerkant van het CDA zit, die toch tegelijkertijd ook een hard punt maakte van migratie. En Mona Keijzer die maakte een stevig punt van jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. En Pieter Omtzigt die vroeg extra aandacht voor Europese steunfonds, waar nu veel discussie over is en waar, wederom, ook Hoekstra nogal een vrij zuinige en stevige indruk heeft gemaakt. En dat wilde hij nog wel eens onderstrepen, ja. Dat goed was volgens hem.
Donderdag, dan sluiten de stembussen. Komt daar dan gelijk een winnaar uit?
Nou, dat is dus eigenlijk heel spannend. Donderdag sluiten de stembussen en dan zal het CDA bekendmaken welke drie leden hoeveel stemmen ze hebben gekregen. Maar om de stemming te winnen hebben de leden minimaal 50% van de stemmen nodig plus één. En nu donderdag zal moeten blijken of dat één van de kandidaten gaat lukken of dat men... Dat er toch nog een soort shoot-out komt. En dan blijven er nog twee kandidaten over die dan nog tegen elkaar opnemen. En dan volgt. Dan gaan de stembus ook meteen weer open. En dan is pas maandag de uitslag echt bekend.
Facebook moet zijn Nederlandse gebruikers financieel compenseren voor het jarenlang schenden van hun privacy. Dat eisen de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting, die een claimzaak beginnen tegen Facebook. Gerard Spierenburg, woordvoerder namens de Consumentenbond. Gerard, hoe heeft Facebook de privacy van Nederlanders geschonden?
Eigenlijk door zonder toestemming gegevens van je te verzamelen en die door te spelen naar derden. En dan gaat het om gegevens als... gegevens die je zelf prijs geeft in je profiel, je naam, je leeftijd, je geslacht, misschien nog waar je woont en dergelijke, maar ook gegevens waarvan je eigenlijk niet wist dat ze verzameld werden en waarvan je dat ook niet kon weten. Bijvoorbeeld, als ik nou een app gebruik die op Facebook wordt aangeboden, bijvoorbeeld die boerderij-app, die ken je misschien wel, dan zou ik nog wel kunnen verwachten dat mijn gegevens worden verzameld. Maar als jij met mij bevriend bent op Facebook en jij gebruikt die app niet, dan werden ook jouw gegevens verzameld. En dat wist je niet. Je hebt er ook nooit toestemming voor gegeven. Je had het ook nooit kunnen weten. En dat nemen wij Facebook kwalijk.
Ja, en om hoeveel mensen gaat het hier?
Een heleboel. Want op dit moment zijn er ongeveer, ruim 10 miljoen mensen die op Facebook zitten. Er zijn in de afgelopen 10 jaar, want over die periode hebben we het natuurlijk ook een heleboel mensen van Facebook afgegaan. En al die mensen die kunnen zich bij onze actie aansluiten. En dan gaan we ook voor hun knokken om compensatie te regelen.
Oké, maar stel ik sluit me bij jullie aan. Wat voor compensatie kan ik dan verwachten? Krijgen we allemaal een euro of waar moet ik aan denken?
Geld in ieder geval. Over de hoogte van het bedrag, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Want dat is allemaal onderdeel van ofwel de gesprekken. Als Facebook nou zegt van joh, we willen eigenlijk geen rechtszaak. We willen met jullie praten, hè, kunnen we schikken. Daar staan we voor open. Sterker nog, dat willen we heel graag, want een rechtszaak dat duurt natuurlijk hartstikke lang. Dus we gaan liever schikken. Maar we houden er ook rekening mee dat Facebook dat niet wil en dat we dus naar de rechter zullen moeten gaan. En dan zal de rechter daar een uitspraak over moeten doen. Linksom of rechtsom zal het dus in die gesprekken, zeg maar, zal het dan nog naar voren moeten komen wat dan een redelijk bedrag is. Ja. Maar je kunt er wel van uitgaan dat we ons niet met een kluitje in de riet laten sturen.
Maar dit is dan compensatie. Wat hopen jullie dat dit nog meer oplevert?
Nou, dat Facebook stopt met het ongebreideld verzamelen van die gegevens. En vooral het stiekem verzamelen van die gegevens. Want die gegevens, die informatie, dat is echt jouw eigendom. Ja, dat is een beetje juridisch, is dat niet helemaal de juiste term. Want het is geen goed. Hè? Je gegevens is geen ding. Dus er bestaat juridisch gezien niet zoiets als eigendom. Maar het is wel van jou. En jij moet de controle hebben en houden over die gegevens. En we willen dan ook dat Facebook stopt met dat stiekem verzamelen daarvan.
Ja, en hebben ze hier al op gereageerd?
Nee, naar ons toe nog niet. Ze hebben wel in diverse media, zag ik al een reactie, onder andere bij jullie op de website, geloof ik. Maar die heb ik gelezen en verder wachten we het even af.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.